Broeders en zusters, vanmiddag wil ik graag met u lezen Psalm 5. Psalm 5, waar staat een psalm van David voor de opperzangmeester op de Negilot. O Heere, neem mijn redenen ter oren, versta mijn overdenking. Merk op de stem mijns geroeps, o mijn koning en mijn God. Want tot u zal ik bidden. Desmorgens, Heere, zult gij mijn stem horen. Desmorgens zal ik mij tot u schikken en wacht houden. Want gij zijt geen God die lust heeft aan goddeloosheid. De boze zal bij u niet verkeren. De onzinnigen zullen voor uw ogen niet bestaan. Gij haat alle werkers der ongerechtigheid. Gij zult de leugensprekers verdoen. Van de man des bloeds en des bedrogs heeft de Heere een gruwel. Maar ik zal door de grootheid uw goede tierenheid in uw huis ingaan. Ik zal mij buigen naar het paleis uw heiligheid in uw vrezen. Heere, leid mij in uw gerechtigheid om mijn verspieders wil. Richt uw weg voor mijn aangezicht. Want in hun mond is niets rechts. Hun binnenste is enkel verderving. Hun keel is een open graf. Met hun tong vleien zij. Verklaar hen schuldig, o God, laat hen vervallen van hun raadslagen. Drijf hen heen om de veelheid hunner overtredingen, want ze zijn wederspannig tegen u. Maar laat verblijd zijn allen die op u betrouwen tot in eeuwigheid. Laat hen juichen, omdat gij hen overdekt. En laat in u van vreugde opspringen die uw naam liefhebben. Want gij, Heere, zult de rechtvaardigen zegenen. Gij zult hem met goedgunstigheid kronen als met een rond as. Tot zover deze psalm van David. Want dat staat in vers 1 direct al. Psalm van David. Ik ben altijd geneigd om meteen Petrus te citeren uit Handelingen 2. Die dan zegt dat David was een profeet. En David heeft gesproken over de zoon die uit zijn lijf voortkomen zou. David heeft dus getuigd, vooral in de psalmen, uiteraard, van Christus. Het betekent simpelweg dat de woorden van deze psalm in de eerste plaats gelegd worden in de mond van de Heer Jezus zelf. Zoals dat het geval is met vele psalmen. En zelfs vele psalmen die dezelfde strekking hebben en in het algemeen ook dezelfde inhoud hebben als deze psalm 5. Een gebed namelijk, aan de ene kant om verlossing. Deze psalm gaat nog niet zo geweldig diep, maar in vele gevallen is het zelfs heel nadrukkelijk een verlossing uit de dood, uit de macht van de dood. Maar hier gaat het om een verlossing van de boze, zoals hij genoemd wordt bij gelegenheid hier in vers 5. Er worden nog wat andere termen gebruikt, maar we komen daar vanzelf nog wel op terug. Maar het is in ieder geval een gebed van de Heer Jezus om verlossing van alle tegenstanders. En tegelijkertijd ook een gebed waarin, en ik zeg het wat voorbarig en wat te sterk, maar waarin min of meer dan een oordeel gevraagd wordt over deze tegensprekers. Want dat is dan in ieder geval in vers 11, waar feitelijk gebeden wordt om het recht Gods, maar het recht Gods zou een zeer kwade werking hebben, uitwerking hebben op de schuldigen, want zo worden ze in vers 11 dan genoemd. Ik kom daar straks nog wel op terug. Hoe dat ook zij, in de eerste plaats een gebed van de Heer Jezus zelf. In de tweede plaats, zonder enige twijfel, een gebed wat ook in de mond gelegd wordt van degenen die hem toebehoren. En in het algemeen noemen wij dat dan het gelovige overblijfsel van Israël. Ik zeg het met opzet zo snel, hè. Dat is een term die moeten we maar uit het hoofd leren. Zo heet dat, hè. Het gelovige overblijfsel van Israël. Je moet daarbij bedenken dat natuurlijk vanuit het Oude Testament niet of nauwelijks expliciet gesproken wordt over de gemeente en over onze dagen. Het gebeurt wel, ik wijs er ook met herhaling op, maar in het algemeen is het zo dat de waarheden van onze dagen en gemeentelijke waarheden dus feitelijk verborgen zijn en blijven in het Oude Testament, zodat we in de eerste plaats moeten vaststellen dat het niet zozeer, niet in de eerste plaats woorden zijn van de gelovigen van vandaag, maar in de eerste plaats zijn het woorden die gesproken zullen worden in de toekomst. In de dagen namelijk wanneer dat gelovig overblijfsel uit Israël verzameld zal worden en de Heer Jezus ook inderdaad zal erkennen als de koning die nou eenmaal in vers 3 ook expliciet genoemd wordt, de koning. Merk op de stem mijn geroeps, o mijn koning en mijn God. Zodat duidelijk is dat die gelijke, of dat deze psalm dan in de eerste plaats van toepassing gebracht wordt dan na de Heer Jezus, op het gelovig overblijfsel straks in de toekomst, de dagen van de wederkomst van Christus, en laten we maar zeggen, het overblijfsel zoals het verzameld zal worden in de dagen van de grote verdrukking, en zoals het verzameld zal worden in de woestijn, enzovoorts. We hebben het daar nog wel eens over. Maar vervolgens is het natuurlijk wel degelijk waar, wat ik ook dikwijls naar voren breng, dat alles wat in de schrift over dat overblijfsel gezegd wordt, ook in het Oude Testament, alles wat daarover gezegd wordt, vervolgens ook van toepassing is op de dagen waarin wij leven. Ik weet dat het moeilijk is om het zich voor te stellen, maar het blijft nou eenmaal zo dat als in de toekomst de Heer Jezus zal verschijnen, op zijn vroegst dan maar, zeg ik dan maar, aan het einde van de 70e week van Daniël, dan is dat weliswaar aan het einde van de 3,5-jarige verdrukking over het Joodse volk, maar het neemt niet weg dat er nog 33 jaren van verdrukking te gaan zijn, alvorens de Heer zich officieel zal vestigen, om zo te zeggen, op de troon van zijn vader David in een inmiddels herbouwd, hersteld Jeruzalem. De gedachte is namelijk dat wij in onze dagen leven in de dagen tussen wat wij dan noemen de eerste en de tweede komst van Christus, maar dat gelovige overblijfsel in de toekomst leeft in dagen ook tussen een eerste en een tweede komst van Christus, waarbij ik onder eerste komst voor deze gelegenheid versta zijn verschijning op de Olijfberg. En 33 jaar later vindt plaats de tweede komst, namelijk zijn verschijning in heerlijkheid en niet buiten Jeruzalem op de Olijfberg, maar in Jeruzalem en zelfs op de troon van zijn vader David, zoals dat heet. Bij die gelegenheid ook wordt de Heer Jezus voor het eerst expliciet koning genoemd. Althans in verband met aardse aangelegenheden. Dat is bijvoorbeeld in Matthäus 25. In Matthäus 24 al vinden we een beschrijving van de verschijning van de Heer Jezus aan het einde van de 70e week van Daniël. Waar hij verschijnt aan het gelovig overblijfsel, dat blijkt daar heel duidelijk. Maar hij wordt pas koning genoemd in Matthäus 25. Waar staat dat de Zoon des Mensen zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. En waar hij ook letterlijk als de koning wordt aangeduid. Zodat de 33 jaren in de toekomst, de 33 jaren vanaf het einde van de 70ste week van Daniël tot aan het begin van de 1000 jaren, overeenkomen met de dagen waarin wij leven, namelijk tussen de twee komsten van Christus, om zo te zeggen, en tegelijkertijd in dagen waarin de Heer zich verbergt. We dienen dat goed te begrijpen. Hij verbergt zich nu, een complete bedeling lang, maar neemt niet weg dat hij ook in de toekomst zich zal verbergen. De Bijbel is daar vrij expliciet over. Namelijk, hij zal verschijnen op de Olijfberg, maar daarna verdwijnt hij weer. Hij geeft zijn dienstknechten zijn goederen over. Hij geeft hen talenten, zoals het in Matthäus 25 gezegd wordt, en hij verdwijnt weer. Niettemin, hij zal bij hen, bij die gelovigen zijn, zoals hij bij ons is, maar nog steeds in dezelfde omstandigheden, namelijk hij verbergt zijn heerlijkheid voor de wereld, hij maakt zich alleen bekend aan dat gelovige overblijfsel, en het is allemaal gericht op de toekomst, waarin dan alsnog de heerlijkheid van Christus over alle volkeren gevestigd zal worden en openbaar gemaakt zal worden. Dat is de gedachtegang. En het idee is dan dat waar de schrift letterlijk in het Oude Testament spreekt over dit gelovig overblijfsel van Israël, straks in de toekomst, buiten de legerplaats in beginsel althans, daar worden diezelfde uitspraken vervolgens ook toegepast op de pakweg 1993 jaren van onze tegenwoordige bedeling. Dat is namelijk overeenkomst tussen die geschiedenis van Israël in de toekomst, zal ik maar zeggen, staat model voor heel onze tegenwoordige bedeling. Daar gaat het om. Wij kennen de Heer Jezus in zijn eerste komst, die eindigde op de Olijfberg overigens, als de gekruisigde, maar als de Heer straks zal verschijnen op de Olijfberg, is het weer op de Olijfberg. En ook dan zal men hem kennen en leren kennen als de gekruisigde. Zijn heerlijkheid volgt daarna. Dan weliswaar binnen een generatie. Dus binnen die 33 jaar zal ik maar zeggen. En dat is tamelijk kort vergeleken bij de, laten we zeggen, 1993 jaren van 360 dagen van onze tegenwoordige bedeling. Nou goed, en bij andere gelegenheid heb ik er al eens op gewezen dat onze bedeling der verborgenheid, dan wel onze bedeling der genade, zowel als de toekomende bedeling van de volheid der tijden van 40 jaren, de 40 jaar na de opname gemeente, dat die twee perioden, die twee bedelingen samen in de schrift worden aangeduid als de verborgenheid. Je moet goed opletten, anders heb je er niks aan, maar zo is het nou eenmaal, hè. Wij leven de bedeling der verborgenheid, maar de volgende 40 jaar heette ook nog de verborgenheid. En dat is nou net waar het om gaat. Al die uitspraken in het Oude Testament over dat overblijven straks in de toekomst, zal ik maar zeggen, in die dagen van verberging, diezelfde uitspraken worden in onze lange bedeling der verborgenheid net zo goed van toepassing gebracht op wat wij dan gemakshalve de gemeente noemen. Maar de gemeente van vandaag is net zo goed het gelovig overblijfsel. Zo goed als het gelovig overblijfsel in de toekomst net zo goed als gemeente wordt aangeduid. Beide termen worden gebruikt in beide bedelingen. Het maakt dus verder niks uit. Daar zit het verschil niet in. Het verschil is gelegen in dat de eerstelingen van onze bedeling en inderdaad een hemelse roeping deelachtig zijn geworden. En dat gelovigen van die volgende bedeling net zo goed als eerstelingen beschouwd worden. Maar die hebben een aardse roeping en erfenis. Dat is het verschil. En vandaar dat deze woorden uit Psalm 5 en uit zoveel psalmen in de eerste plaats natuurlijk gelegd worden in de mond van de Heer Jezus, de eersteling, bij uitstek. Vervolgens wordt het in de mond gelegd van het gelovig overblijfsel van Israël straks in de toekomst, een volk van eerstelingen. Maar daarachter schuilt heel de tegenwoordige waarheid en worden dus deze woorden ook in de mond gelegd van de gelovigen van vandaag. En dat betekent dat deze psalm wel degelijk van toepassing is voluit op de situatie waarin wij leven. Ik wil zeggen al bijna 2000 jaar leven, maar dat zijn wij dan niet persoonlijk natuurlijk, hè. Nou goed, dan neem ik de draad van de psalm maar op. De psalm van David, de koning, vanzelfsprekend. Daarna staat er voor de opperzangmeester, ik denk altijd wat het ook wezen mag, want voor zover het met de muziek te maken heeft, zal het best voor de opperzangmeester geweest zijn. Maar het woord wat hier vertaald is met opperzangmeester betekent niet zangmeester. Meester misschien nog net, en opper ook, maar met zang heeft het niets te maken. Ja, we hebben geen Hebreeuwse les vanmiddag, maar Natsjach betekent zoveel als de verhevene, de hoge enzovoort. En het heeft ook een strekking van eeuwige dingen. Dat wil zeggen, het spreekt over hoge en tegelijkertijd eeuwige dingen. Dus inderdaad opper, namelijk hoog, meester, namelijk oog, maar ook heeft het te maken met de eeuwigheid, maar het begrip zang zit er niet in. Maar ja, de vertalers moeten er toch van wat van maken. Dus het is voor de verhevene, of voor de verhoogde, of voor de eeuwige. Dat kan allemaal, want het zit allemaal in het woord opgesloten. En dat het muziektechnisch wellicht bestemd was voor de opperzangmeester, dat zal wel zo wezen, maar het is voor ons waarschijnlijk van minder belang. Iets dergelijks geldt trouwens ook voor op de Negilot. Want als men het beschouwt, dat doet men bij voorkeur als een muzikale aanduiding, dan betekent het dat er fluiten bij moeten bij de begeleiding. Negilot. Dat is wat het is, hè. Gila is het woord, geloof ik. Gilot, de fluiten. Als het met zang te maken heeft. In werkelijkheid is het zo dat dezezelfde term die vertaald is met fluiten, die wordt ook vertaald met stromingen. Heb je de overeenkomst? Want daar gaat het nou om. Het is niet wat anders. Als je in een fluit niet blaast en er geen lucht doorheen stroomt, doet het ding niks. Vandaar fluiten, zowel als stroming. Het wordt zelfs vertaald met rivieren, stromen, beken of wat het maar wezen mag. waarbij we bij rivieren, stromen, beken, denken aan stromend water uiteraard, daarmee feitelijk ook levend water, en de overeenkomst met de fluit lijkt mij vanzelfsprekend, want door de fluit stroomt lucht, anders doet het ding het niet, en die lucht die er doorgeblazen wordt is nou eenmaal gewoon adem, dus het gaat ook over leven. Het aardige van blaasinstrumenten is nou eenmaal dat ze tot leven komen als er leven ingeblazen wordt. Vandaar dat ze nogal wat met de mens gemeen hebben. Er wordt adem ingeblazen, heb ik nagevraagd aan Adam. 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 Leuk hè, Adam, Adam. Maar goed. Maar heb ik nagevraagd aan Adam. De Heer blies adem in hem en ik kwam tot leven. Dat is maar waar het om gaat, hè. Zo zou het ons zijn. Wij zouden ons net als fluiten laten vullen met de adem. En daarmee dus ook met het woord. Want dat is ook adem. Gods. En dan brengen wij geluid voort als het goed is. En spreken wij de woorden Gods. En zo komen wij inderdaad tot leven. Zo weerspiegelen wij de heerlijkheid des Heren. En zo worden wij veranderd enzovoort. Dat is ongeveer wat de fluit is. Dat wil zeggen, hoe je het ook vertaalt, of het nou stromen zijn of fluiten, het blijft toch gewoon hetzelfde beginsel. Verder moet ik zeggen dat dezelfde term trouwens ook vertaald wordt met erfenis. Een fluit, een stroming, een erfenis. En dat is ook waar het om gaat, want degene die dood is, maar niettemin tot leven geblazen, geademd, geblazen wordt, die zal inderdaad erven. U weet toch wie het laatst leeft? He? Kijk even naar de notaris. Wie het laatst leeft, erft alles. Akte of niet. En daarvan akte. Goed. En dat is dus waar het om gaat. Want waar men tot leven gewekt wordt, zou men erven. Zodat deze psalm van doen heeft met de hoge, de verhevene, de eeuwige, maar het heeft ook van doen met de stroom van eeuwig leven, dus, en met de erfenis. Dat is waar hij feitelijk over gaat. En als hij daarna zegt, nou, ik houd maar voor de koorleider en voor de fluitmuziek erbij, dan zeg ik, nou, dat is prima, maar er steekt nog wel het een en ander meer achter. Goed, dan laat ik erbij. Er staat dan, o Heere, neem mijn redenen ter oren, dat is één. Versta mijn overdenking, dat is twee. Merk op de stem mijns geroeps, dat is drie. Want tot u zal ik bidden, dat is vier. Des morgens, Heere, zult gij mijn stem horen, dat is vijf. En er staat dus vijf keer achter elkaar dat God in de hemel, zal ik maar zeggen, het gebed van de psalmist, zeg ik dan maar, zou horen. En ik zeg psalmist, maar ik bedoel dus de Heer Jezus. En ik bedoel dus het gelovig overblijfsel van Israël in de toekomst, in de woestijn, wellicht vanuit Petra, daar zal de gemeente per slot gebouwd worden. Maar ik bedoel net zo goed met psalmist, u en ik, de gemeente namelijk. Op precies dezelfde wijze, buiten de lege plaats, verlost uit Egypte, in de woestijn en onderweg nog steeds dus naar het beloofde land. Want daar gaat het om. Dus drie keer precies dezelfde gedachte. Maar let op de uitdrukking, hè, dat vijfmaal staat, woorden van dezelfde strekking, neem mijn redenen ter oren. Versta mijn overdenking. Dat is precies hetzelfde. Merk op de stem mijns geroeps. Mijn geschreeuws eigenlijk. Precies hetzelfde. Want tot u zal ik bidden. En als ik het lees, denk ik altijd meteen aan Hebreeën hoofdstuk 5. Dat moeilijke, ingewikkelde vers waarin staat dat de Heer zelf, de Heer Jezus zelf, met geschreeuw, met geroep en geween, gebeden heeft tot God, die machtig was hem uit de dood te verlossen. En dat hij zo gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgene heeft geleden. En op die grond ook gesteld is tot zoon en tot hoge priester. Uitermate verhoogd is geworden dus. Geroep, geschreeuw, wenen enzovoorts. Het zijn allemaal trefwoorden die we allemaal terugvinden hier in deze eerste twee versen, zal ik dan maar zeggen, van deze psalm. Maar ik had eigenlijk net zo goed een andere psalm kunnen nemen, want er zijn er misschien wel tientallen, ik heb ze nooit geteld. Maar er zijn vele van die psalmen die volstrekt dezelfde inhoud hebben. Ik moet er meteen bij zeggen dat de eerste gedachte is in verband met de Heer Jezus, dat het erop lijkt dus dat die stem in de hemel niet gehoord wordt. En dan citeer ik maar een andere psalm, dat is psalm 22, een bekende, hè? Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? Het lijkt er dus op dat het gebed van de psalmist niet verhoord wordt. Niettemin, ook psalm 22 leert ons dat het gebed wel verhoord werd. Alleen, dat staat dan niet aan het begin van de psalm, maar meer aan het einde van de psalm. Dat is minder bekend. Jammer, maar helaas. Niettemin, het gebed werd wel verhoord, alleen de verlossing waarom gebeden wordt, die kwam pas later. De verlossing kwam namelijk op de derde dag. Het is het algemene Bijbelse principe, waar wij ook mee te maken hebben, dat men weliswaar tot God kan bidden, dat God weliswaar ook beloofd heeft te zullen verhoren, maar er zijn een paar condities aan verbonden. Ik heb het dus nagevraagd aan Jacobus, die zei, ja, je moet wel leven uit geloof, want als je niet gelooft en je bidt, moet je niet denken dat je verhoord wordt. Jacobus 1. En Jacobus 4, gij ontvangt niet omdat gij niet bidt. Volgende vers vervolgens, zei Jacobus, nou ja, gij ontvangt niet omdat gij niet goed bidt. Je doet het niet goed. Want gij zou het maar in uw wellusten doorbrengen. De gedachte is namelijk dat men de eer van God en het werk Gods zou zoeken, dat men zou zoeken God te dienen, en als men vanuit die achtergrond tot God bidt, om hulp dus, in zijn dienst, want dat is waar het over gaat, dan zal hij verhoren. Die garantie wordt gegeven. Dat is de eerste voorwaarde. Het moet gaan niet om ons, het moet gaan om hem. Dan zal hij verhoren. Dat is trouwens hetzelfde als te zeggen, al wat gij bidden zult in mijn naam, ik zal het u geven. Want dat is wat uitdrukking betekent, bidden in zijn naam. Nou goed, dat is de eerste voorwaarde. De tweede is dat die hulp, want daarom wordt dan gebeden uiteraard, dat die hulp weliswaar zou komen, maar te bekwame tijd. Dat is heel eenvoudig. Als namelijk zo zou zijn dat als wij bidden de Heer meteen verhoort, dan dienen wij niet hem, dan dient hij ons. Dan is hij ongeveer ons personeel. Je kunt net zo goed opdracht geven en dan doet hij dat meteen. Begrijpt u wel? Dus de zaak ligt andersom. Wij zouden weliswaar hem wellicht bidden, namelijk om hulp vragen. Hij zal die hulp ook geven, maar wanneer hij dat nodig vindt. En dus in het algemeen op zijn tijd. Dat kan dus lang duren. Ja, schrik maar niet, maar dat is nu eenmaal zo. En zo was het bij de Heer Jezus zelf ook. Hij bad, en hij bad die woorden van Psalm 22... En één zinnetje daaruit is, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar er staan tientallen zulke zinnen. En het antwoord op de vraag is, waarom hebt gij mij verlaten? Wel, opdat de verlossing zou komen, niet op de tijd van het gebed zelf, maar opdat de verlossing zou komen op Gods tijd. Die kwam ook, namelijk op de derde dag. En dat is het algemene beginsel. Op de derde dag. In de eerste plaats duidt dat erop dat verlossing en hulp nou eenmaal komt op grond van de belofte Gods. Want 3 spreekt altijd over de belofte Gods, dat is de betekenis ervan. En dus komt de vervulling van de belofte inderdaad met een 3 of wordt met een 3 aangeduid. En soms is het dan de derde dag, ook toevallige wijze. Maar als vandaag en ons belofte vervuld worden, is vandaag de derde dag. Zo goed als het altijd heden is en altijd de wel aangename tijd, dat maakt dan verder niet uit, maar het is het beginsel. De verhoring van het gebed van de Heer Jezus kwam dus op de derde dag. Hetzelfde is het geval met het gelovige overblijfsel van Israël. Dat komt op de derde dag, heb ik nagevraagd aan Petrus. 2 Petrus 3. Na 2 dagen van 1000 jaar en dus op de derde dag. Maar waar het maar om gaat, is dat de verlossing komt op Gods tijd. Daar staat een tijd voor en die bepaalt hij. En dat is de essentie van de uitspraak in Hebreeën 4. Namelijk dat wij zouden naderen tot de troon der genade. En ik blijf herhalen dat we dat zouden doen om ons aan hem te onderwerpen en om hem te dienen, precies zoals de Hebreeën dat uitgebreid zegt. En hij zal dan geven genade, barmhartigheid en hulp te bekwamer tijd. Toen heb ik dat eens nagevraagd aan Paulus. Die zei, dat klopt precies, want ik zat dus in de problemen. Ik voelde mij zwak, ik was zwak, ik had hulp nodig in de dienst van de Heer. Toen heb ik 3 keer gebeden. Nou ja, het kwam niet op de 3e dag, maar hij bad 3 keer. En dat levert hetzelfde resultaat op, 3. Er staat toch ook een 3 bij. Ik bad 3 keer, zei Paulus. En toen zei de Heer tot mij, mijn genade is u genoeg. Daar ontving hij dus genade. Want mijn kracht wordt in zwakheid, in uw zwakheid, Paulus, volbracht. En dat is waar het om gaat. En als je de kracht nodig had, ontving hij die. May the power be with you, denk ik dan altijd. De kracht Gods namelijk. Nou goed. Dus gebed om verlossing. Het lijkt er wellicht op dat God niet hoort. Maar God hoort wel. Als tenminste ook aan andere voorwaarden voldaan wordt. Dat men hem trouw is en hem dient. Want dat is waar het werkelijk om gaat. Hè? Dan zal God horen. Maar op zijn tijd is de bedoeling. Nou goed. En dus 5 keer, o Heren, neem mijn redenen ter oren. Ik moet er nog wat anders bij zeggen. Deze uitspraken zelf duiden erop, zoals ik al gezegd heb, dat God kennelijk niet zozeer geneigd is te horen. En dat nu is kenmerkend voor wat wij kennen als de verborgenheid. Immers, kenmerkend voor onze dagen is dat de Heer zich verbergt en dus niet hoort. En zelfs zegt, ook als zij in hun benauwdheid tot mij zullen roepen, zal ik niet horen. Jeremia of zo, waar het staat. En zo is het vandaag. Een mens kan wel bidden, maar het heeft geen enkele zin. God hoort niet. Ja, dat wil niet zeggen dat God het niet waarneemt of zo, maar ik bedoel gewoon te zeggen, daar luistert hij niet naar. Dat heeft geen consequenties. Dat heeft hij aangekondigd in verband met Israël, het Joodse volk bedoel ik dus feitelijk, in de eerste plaats. En in de tweede plaats ook in verband met de volkeren, de mensheid als zodanig. Wij leven immers in de situatie waarin de Heer verschenen is of kwam tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Johannes 1 vers 12 of zo. Hij kwam in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. En als de wereld en de zijne naar hem niet willen luisteren, dan zegt de Heer, nou dan luister ik ook maar eens een poos niet en eens kijken wat er van terecht komt. Ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal. Vrij vertaald gewoon, ik ga zitten kijken naar wat er van terecht komt, hoe het afloopt. En dat is de situatie in onze dagen. Dat wil zeggen, wat een mens ook doet, God luistert niet, hij reageert namelijk niet. Hij heeft er een goede reden voor ook, overigens. De reden is dat volgens zijn eigen recht hij weliswaar tot de mens zou kunnen spreken, maar als hij dat zal doen, zal het tot gevolg hebben dat hij een oordeel brengt over de levende mensheid. En omdat hij dat nog niet wil, spreekt hij dus helemaal niet. Maar zodra hij zal spreken, zodra hij zal reageren op Israël, op het Joodse volk, op de volkeren enzovoorts, zegt Psalm 2, dan zal ik tot hen spreken, opnieuw dus, dan zal ik tot hen spreken in mijn toorn. En in mijn grimmigheid zal ik hen verschrikken. Zodat Petrus als commentaar daarop zegt dat je het voor zaligheid moet achten dat de Heer nog niet spreekt. En dat hij wacht tot de 3e dag van 1000 jaar, want daar heeft hij het daar weer over, en 2 Petrus 3. Dat hij wacht tot de 3e dag, alvorens hij gaat spreken. Maar als hij gaat spreken, zal hij inderdaad een oordeel brengen over niet alleen het Joodse volk, maar ook zelfs over heel de mensheid en uiteindelijk zelfs over heel de schepping. En dat beschrijft de man daar, hè, 2 Petrus 3. Zodat het uitblijven van het spreken van God, het feit dat de Heer zijn aangezicht verbergt, inderdaad beschouwd moet worden als genade. Dat zegt Petrus ook, want de Heer is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat allen behouden worden. Die kans krijgt men dus. Dat is waar het om gaat, tijd van genade. De Heer luistert niet dus. Er moet dus al een speciale oorzaak of reden zijn voor het luisteren van God. En de enige reden waarom God naar ons gebed zou luisteren is niet gebaseerd op op wie wij zijn of zoiets. Er is bij God geen aanneming des persoons. Maar is gebaseerd op het feit dat wij ons onderscheiden van de mensheid in het algemeen en van officieel het Joodse volk in het bijzonder, doordat wij luisteren eerst naar de Heer. Immers, dat de Heer niet luistert naar de wereld en naar de volken in het algemeen, is omdat men naar hem niet luistert. En het ook officieel te kennen heeft gegeven, gedemonstreerd heeft, en het liep uit op de dood, de kruisiging dus van de Heer Jezus en ook zijn verwerping daarna. Als dus de Heer naar ons zou luisteren, kan dat alleen zijn omdat wij eerst naar hem luisteren. Gehoor geven aan zijn woord, als ik het vlug zeg, dat zouden wij doen. En dus gehoor geven aan de Heer Jezus Christus, want die is het woord Gods. En bovendien, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die erfgenaam, de opperzangmeester. Maar goed, toch? Daarna zouden wij luisteren en waar wij dat doen, waar wij dus naar hem horen, waar wij hem gehoorzaam zijn, waar wij dus, want dat is nog steeds hetzelfde, hem dienen, kortom, waar wij hem geloven, in de praktische betekenis van de uitdrukking uiteraard, daar zal hij ook horen naar ons en onze gebeden verhoren. En dat is waar het om gaat. Maar dat is exceptioneel. Dat wil zeggen, dat is niet de gang van zaken voor de mens als zodanig. Je kunt niet tot een mens zeggen, zit je in problemen, bid maar tot God en misschien zal hij u horen. Hij zal helemaal niet horen. Heeft geen enkele zin. En zelfs om deze dingen te zeggen tot gelovige mensen, heeft waarschijnlijk geen zin. Begrijp je me goed? Ik bedoel gewoon wedergeboren mensen, weet u wel, u kent ze wel, hebben eeuwig leven ontvangen, maar waar het leven gebleven is, je weet waar het is, maar je komt verder niks van terecht. Men dient zichzelf, gewoon, en leeft zo verder. Men leeft niet uit geloof, zal ik maar zeggen. En daarvan zegt de schrift dat als zulke mensen bidden, zo'n gebed inderdaad niet zal verhoord worden. Men zal eerst naar de Heer luisteren, dan zal hij naar ons luisteren. En onze gebeden wellicht verhoren, voor zover het hem uitkomt en voor zover hij het nodig acht. Maar hij zal in ieder geval naar ons luisteren en ons in elk geval geven wat wij nodig hebben. Zeer simpele zaken. Voor de rest zit de hemel potdicht. Vandaar het gebed uit Jesaja 64, geloof ik, vers 1. Och, dat gij de hemelen scheurdet. Een gebed opdat God de hemel alsnog zou openen. Opdat hij zich zou vertonen, zich zou openbaren, zijn heerlijkheid zou openbaren en alsnog zijn zegeningen zou geven, met name aan Israël. Jesaja 64. En daar gaat het over het gelovige overblijfsel van Israël, wat in hoofdstuk 63 nog mooi verzameld zit in Edom. In Petra dus. Maar goed, daar gaat het nou verder niet over, hè. Maar het gaat om die gesloten hemel. En dwars door die stilte, dwars door die gesloten hemel, wordt dit gebed ten hemel opgezonden. Een gebed wat verhoord zou worden, maar inderdaad op Gods eigen tijd. Merk op de stem mijns geroeps, vers 3. O mijn koning en mijn God. Waarbij God inderdaad erkend wordt als de koning. De heerser dus. Degene die men dienen zou, degene aan wie men gehoorzaamheid verschuldigd is. Zo stond de Heer Jezus ten opzichte van zijn hemelse Vader. En zo in elk geval staat het gelovig overblijfsel, straks in de toekomst, tegenover de Heer Jezus. Die dan door hen als koning en dus als Messias erkend zal worden. Maar zo staan wij ook tegenover de Heer in onze dagen. Al moet ik meteen zeggen dat het begrip koning en koningschap en koninkrijk in dat verband weliswaar niet al te vaak gebruikt wordt. Maar niettemin, wij kennen de Heer als degene aan wie wij zouden gehoorzamen, aan wie wij ons zouden werpen, die wij namelijk zouden dienen. En hoewel wij hem wellicht niet aanspreken als koning, erkennen wij hem uiteraard wel als zodanig en daar gaat het maar om. De enige Heer van ons leven. We kennen er een paar andere termen voor, maar niettemin, er blijft hetzelfde beginsel. En daar waar men hem erkent als koning, of in ieder geval als God, zal die Heer horen. Er staat er ook in vers 4, desmorgens, Heere, zult gij mijn stem horen. Desmorgens zal ik tot u schikken, dat wil zeggen, zal ik tot u sturen. Want schikken is sturen, oud-Nederlands woord voor iets verzenden, dat weet u toch, hè? Zodat de vraag is, wat zou hij sturen of verzenden? Uiteraard zijn gebed, woorden naar de hemel. Dus desmorgens zult gij mijn stem horen, desmorgens zal ik mijn woorden tot u schikken en bovendien wacht houden. Als u het mij vraagt, zou je moeten vertalen met opwaken, wakker worden, want 's morgens zou men wakker worden. En het aardige is dat het 's morgens opstaan in de Bijbel altijd een beeld is van opstanding uit de dood. De nacht is voorbij, de duisternis is voorbij, enzovoorts. En dus verlossing, waken. En dat is waar het over gaat, hè. Spreek dus profetisch over de opstanding van Christus als de eersteling. Spreek net zo goed profetisch over de opstanding of genezing van het Joodse volk. Straks in de toekomst, eveneens als een volk van eerstelingen. Maar spreek net zo goed over de gemeente uit onze dagen, een volk van eerstelingen. Eerstelingen van nieuwe schepping en van het nieuwe verbond. Dan vers 5, want gij zijt geen God die lust heeft aan goddeloosheid. De boze zal bij u niet verkeren. De onzinnigen zullen voor uw ogen niet bestaan. Gij haat alle werkers der gerechtigheid. Gij zult de leugensprekers verdoen van de man des bloeds en des bedrogs heeft de Heer een gruwel. Dat gaat over de vijand, daar kom ik zo op terug. Maar dan weer vers 8, maar ik zal door de grootheid uw goede tierenheid... Ik zal door de rijkdom uw genade, en daar herken je onze bedeling beter. Ik zal door de grootheid uw goede tierenheid in uw huis ingaan. En zonder meer is dat waarheid met betrekking tot de Heer Jezus Christus, die begenadigd werd, die dus ontving deze goede tierenheid Gods en dus uit de dood opstond, 's morgens vroeg, zelfs letterlijk, maar ook overdrachtelijk uiteraard, en die daadwerkelijk het huis Gods inging, het vaderhuis om zo te zeggen, waar hij heen zou gaan, zoals hij 3 dagen tevoren had aangekondigd, in Johannes 14. Ik ga heen om uw plaats te bereiden, zei hij tot zijn discipelen. Hij werd uitermate verhoogd en ging inderdaad het huis Gods in, namelijk de hemel zelf. Uitermate verhoogd. Wat het gelovig overblijfsel van Israël betreft, ook dat zal genade ontvangen. Israël zal uit de graven opgebracht worden. En hoe het allemaal maar heten mag, ik neem aan dat dat langzamerhand bekend is. We spreken dan over de wedergeboorte van Israël. Maar het zal ook het huis Gods ingaan. In de eerste plaats omdat dat huis Gods ook een term is ter aanduiding van Israël zelf. Een gelovig Israël wel te verstaan. Dan ook wel genoemd het huis Israëls. En vermoedelijk zelfs omdat er dan bij die gelegenheid zelfs letterlijk uiteindelijk een tempel gebouwd zou worden. Een letterlijke tempel in Jeruzalem. Daar draait het in elk geval ook op uit. Dat is lang niet het belangrijkste, maar het is wat het is in elk geval. En verder, wij herkennen gemeentelijke waarheid hier nog eenvoudiger in, want dat huis Gods... Ik zal in uw huis ingaan, dat huis Gods is de gemeente. En toen wij tot geloof kwamen, wij ons onderwierpen aan het woord Gods, en hij ons dus opwekte en maakte tot eerstelingen, 's morgens vroeg, van een nieuwe schepping, zal ik maar zeggen, werden wij toegevoegd aan die gemeente die het huis Gods is. Toch? Goed. Door de grootheid uw goede tierenheid. Dat geldt ook voor de Heer Jezus overigens, want hoewel het niet algemeen bekend is, is het natuurlijk toch zo dat de Bijbel uitdrukkelijk leert dat de eerste die daadwerkelijk genade ontving, niet als belofte, maar de vervulling ervan, de eerste mens die daadwerkelijk, let op daadwerkelijk, de eerste mens die daadwerkelijk genade ontving, was de Heer Jezus. Ik weet wel dat sommigen daar moeite mee hebben, maar als ik het vlug vertel, dan klinkt het ongeveer zo. Een mens die zondigt, de zondaar, zal sterven en is dan voor eeuwig verloren. En de dood is het einde. Nou ja, de tweede dood. Maar dan zeg ik de zin toch achter tevoren, zeg ik, het einde is in ieder geval de dood. En dat is maar waar het om gaat. geldt voor de mens, zondige mens, u en ik, van nature. Vervolgens leren wij dat de Heer Jezus, die geen zonde gekend had, voor ons tot zonde werd gemaakt. Hij droeg dus onze zonden. Dus stierf hij, ging de dood in, einde van het verhaal. Maar het was niet het einde van het verhaal. Hij was ook niet voor eeuwig verloren, ondanks dat u en mijn zonde samen droeg. En van nog een paar meer, dus ik bedoel maar, dat was nogal wat. Dus die moet voor eeuwig en eeuwig en altoos en zo verder verloren geweest zijn. Niettemin stond hij uit de dood op. Waarna de theologische discussie bestaat over de vraag, hoe kan het dat een mens voor eeuwig zou boeten voor zijn zonden? En hoe kan het dat iemand die straf de zonde op zich droeg, op de derde dag al uit de dood opstond? Wel, is heel gemakkelijk. De bezoldiging der zonde is de dood, punt. Maar neem niet weg dat elke zondaar die gelooft, zijn geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. En dat op grond van de genade Gods. Niet uit werken, maar uit geloof. Wel nu, de Heer Jezus droeg dan onze zonden en dus stierf hij. Niettemin was hij gelovig, dat is een understatement, hij was de gelovige bij uitstek. De volleinder des geloofs, en hoe het maar heten mag. En dus wekte God hem uit de dood op. Wat erg vroeg overigens. Want de jongste dag zou theoretisch vroeg genoeg geweest zijn, want dat is normaal de Bijbelse gedachte. Maar hij stond op uit de dood, rijkelijk vroeg, als eersteling, opdat hij in alles, zowel als in allen, de eerste zou zijn. En dus de koning, de hoge priester, de eersteling, de erfgenaam van die nieuwe schepping. Maar hij stond op grond van de genade Gods. Ja, op grond van zijn geloof. Maar via die genade Gods wordt geloof gerekend tot gerechtigheid en wordt de zonde niet toegerekend. En dus hij stierf om onze zonden, maar hij werd opgewekt op grond van genade. Bovendien, als Johannes zegt, de wet is door Mozes gegeven en genade en waarheid is door Jezus Christus geworden, dan ligt het toch het eerst voor de hand om te concluderen dat hij dus begenadigd werd. En dus uit genade zalig werd. Niet uit verdiensten. Uit geloof. En op grond van zijn wandel uit geloof. En feitelijk, heel de Hebreeënbrief gaat daarover. Hij stelt ons daarbij de Heer Jezus als voorbeeld. Dat wil niet zeggen dat het nergens anders voorkomt, maar ik noem maar het meest voor de hand liggende. Maar wat dacht u dan gewoon van Efeze 1? Ja, de mensen die in Urk komen hebben het verhaal eerder gehoord, denk ik nu. Dus ik zal er maar snel een eind aan maken. Maar daar staat, God heeft ons in Christus gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. Eerste zegening, hij heeft ons uitverkoren. Want God heeft Christus uitverkoren en sinds wij in Christus zijn, hebben we deel in zijn uitverkiezing. De tweede zegening, hij heeft ons tevoren verordineerd tot aanstelling tot zoon, tot zoonstelling. Aan hem is het trouwens al vervuld inmiddels. Maar sinds wij in Christus zijn, zijn wij ook bestemd om tot zonen te worden gesteld. Omdat wij in Christus zijn. En de derde of vierde, want die volgorde ben ik altijd vergeten. De derde is geloof ik die van, God heeft ons begenadigd in Christus. Dat betekent, de Heer Jezus Christus heeft genade ontvangen. En sinds wij in hem zijn, hebben wij dus genade ontvangen. En de volgende is, want misschien wissel ik ze om, dan noem ik ze alle twee. Maar de volgende is, God heeft Christus verlost en in Christus hebben wij de verlossing. Hij was dus gevangen. Wat, zei de psalmist, hij lag bekneld in banden des doods. Niet dan, maar hij bad tot God. Waarom hebt gij mij verlaten, verder zijn er van mijn verlossing? En God verhoorde hem vanuit zijn paleis. En hij verhoogde hem tot aan zijn rechterhand. Dat wil zeggen, de Heer Jezus werd begenadigd, de Heer Jezus werd verlost. En zijn zonden werden vergeven, zeker wel. Staat er ook, wordt verder niet toegerekend, en werd opgewekt uit de dood en gezet aan Gods rechterhand. Zodat ook inderdaad de Heer Jezus kan zeggen, ik zal door de grootheid uw goede tierenheid in uw huis ingaan. En is dat huis ingegaan, aan de ene kant is dat de hemel, aan de andere kant is dat de gemeente waarvan hij het hoofd is. Zo eenvoudig is dat. Hè? En nog even verder. Vers 8 nog. Ik zal mij buigen naar het paleis uw heiligheid. U weet wel. Ik zal mij buigen op uw eis naar uw paleis. Het hof der hoven. Dat is niet deze psalm. Er zijn meerdere psalmen die deze uitdrukking gebruiken. Dit is psalm 138. Die zong ik vroeger op school graag. De gereformeerde lagere school was dat. Want voor zover ik weet was het de enige psalm waarvan de muziek niet in mineur geschreven was. Dat wist ik toen nog niet. Daar ben ik achteraf achtergekomen. Hè? Maar goed. Ja, denk maar eens na. Dat is zo. He? Maar ik zal mij buigen naar het paleis uwer heiligheid. Betekent gewoon, ik zal knielen voor u. Buigen, knielen. Ik zal mij nederbuigen. Ik zal mij onderwerpen aan u die in uw paleis gezeten bent. Als de koning dus. En ik zal me tot u richten. En ik zal hulp vragen alleen van u. In uw paleis. U, de koning. Uit vers 3. En dat zijn uiteraard meer. Aan de ene kant woorden van de Heer Jezus, vervolgens die van het gelovig overblijfsel uit Israël straks in de toekomst. En uiteraard, als het goed is, zijn het ook de woorden van ons. Waarbij wij de Heer erkennen als degene met eer en heerlijkheid gekroond, gezeten in zijn paleis en in zijn heiligheid. En wij zouden ons voor hem buigen, opdat wij in hem geheiligd zouden worden en inderdaad vervolgens hem zouden dienen. Dat is de gedachtegang. Daarna vers 9. Heere, leid mij in uw gerechtigheid. Een schitterende uitspraak die we geacht worden te herkennen in het Nieuwe Testament. Waarin zouden wij geleid worden? Want dat is waarschijnlijk het makkelijkste te beantwoorden. Waarin zouden wij geleid worden? Kijk, in de waarheid, in heel de waarheid. Maar de waarheid is gewoon het woord Gods. Zelfs de wet Gods in de zin van onderwijzing. En dus is het recht Gods, dat is gewoon hetzelfde, recht en waarheid. Hè? En daarin zouden wij inderdaad geleid worden. Dat is precies wat de Heer later aankondigt aan zijn discipelen. Zij zouden geleid worden in heel de waarheid. Toch? Nou ja, goed, dat is Johannes. Maar laat ik Romeinen 8 nemen. Wij zouden geleid worden door diezelfde geest. En wij zouden geleid worden tot zoonschap, zoonstelling, staat daar een paar keer. Of wij zouden geleid worden tot heerlijkheid, wat natuurlijk gewoon hetzelfde is. Maar in het verband van Romeinen, en ik weet dat ik dat vaker zeg, maar het hoort er nou eenmaal bij, ook nu. In het verband van Romeinen moet ik u zeggen, de gedachte is dat we kinderen Gods geworden zijn, opgestaan zijn met Christus, 's morgens vroeg ontwaakt zijn, en zo, u weet wel hè. We zijn één plant met Christus in de gelijkmaking zijns doods en zijn er opstanding. En vervolgens was de vraag hoe we nou verder zouden leven, niet onder de leiding of heerschappij van de zonde, niet onder de heerschappij van de wet, ik zeg altijd Romeinen 6, niet onder de leiding van de zonde, niet, Romeinen 7, niet onder de heerschappij van de wet, maar Romeinen 8, onder de leiding van de geest, die ons zou leiden tot heerlijkheid en zoonstelling, of wat het maar wezen mag. Maar niettemin, Romeinen 6 zegt al dat wij naar de geest zouden leven. En dat wij onze lichaam, onze leden zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid. Wij zouden namelijk niet de zonde dienen. Wij zouden ook niet de wet dienen, wat hetzelfde is. Volgens Romeinen 6 tenminste. We zullen niet de zonde dienen, want we zijn niet onder de wet, staat er. Dus de zonde dienen is hetzelfde als de wet dienen. Is ook zo hoor. Maar dat zouden we niet doen, zegt Romeinen 6, wij zouden de gerechtigheid dienen en wij zouden daarbij geleid worden door de geest. En dat is precies waar het hier over gaat, leid mij in uw gerechtigheid. Laat mij uw gerechtigheid dienen, laat mij dienaar zijn der gerechtigheid. Dat wil zeggen, niet van de wet, van het oude verbond, maar laat mij dienaar zijn van, dienstknecht zijn eventueel, van het nieuwe verbond en leid mij daarin. En ik vertel al jaren te geloven in de leiding Gods, zoals het zo plechtig heet in bevindelijke kringen. Maar natuurlijk geloof ik in de leiding Gods, maar niet een leiding door dit leven heen of iets dergelijks. Maar leiding in verband met deze gerechtigheid, leiding in verband met het dienen van de Heer. Daarin zou Hij ons leiden. Op welke manier zeg ik er nou niet bij, want dan kom ik te ver van mijn onderwerp af. Daar hebben we het een andere keer wel eens over. Maar dat is waar het om gaat. Leid mij in uw gerechtigheid, leid mij in uw nieuwe verbond. Opdat ik u zou dienen onder dat nieuwe verbond. En dan het einde van vers 9. Ik sla steeds wat over, dat van de tegenstanders namelijk. Hè. Er staat, einde van vers 9, richt uw weg voor mijn aangezicht. Nou weet u precies hoe die leiding gaat trouwens. Leid mij in uw gerechtigheid, richt uw weg voor mijn aangezicht. Dat wil zeggen dat de Heer, of dat God, ons een loopbaan zou voorstellen. Ja, ik zeg het wat langzaam, want ik probeer het zo letterlijk mogelijk aan te halen natuurlijk. Dit keer ook maar uit Hebreeën, dan Hebreeën 12. Laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. God heeft namelijk een weg voor ons aangezicht gericht, recht gemaakt. Want richten betekent recht maken. Hebreeën 12 begint dan ook met te zeggen ongeveer, laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. En datzelfde stuk uit Hebreeën 12, diezelfde pericoop, eindigt met maak dan rechte paden voor uw voeten. Want de Heer, God zelf, stelt ons een weg voor. Een rechte weg, een weg van recht, een weg ook van het nieuwe verbond uiteraard. Dat is waar het over gaat. Dat is niet onze weg, dat is niet onze loopbaan. Het is een weg die Hij voor ons aangezicht bepaalt. Voor ons neerlegt. Dat aangezicht kun je weglaten, het is hetzelfde als voor. Hè? Voor je aangezicht, namelijk uitdrukkelijk voor u. Wij zouden een weg gaan, niet onze weg met zijn hulp, maar wij zouden zijn weg gaan in de zin van de weg die hij ons voorgesteld heeft. En waar wij die weg gaan, zal hij ons te bekwame tijd hulp geven. En zeker daar waar wij ondanks alles wellicht de weg kwijtraken. Daar zal hij ons die rechte weg wijzen. Zo staat het op nog weer wat andere plaatsen. Maar let op, hè. Richt uw weg voor mijn aangezicht. Hij zal die loopbaan bepalen en ons voorstellen. En dan moet ik natuurlijk vervolgens stilstaan bij die zinnen die ik heb overgeslagen. Dat zijn zinnen over de tegenstander. Want het gaat aan de ene kant om degene die de Heer wil dienen, die de koning in zijn paleis erkent, voor hem nederbuigt, van hem hulp verwacht enzovoorts, die zijn loopbaan wil lopen, om zo te zeggen. Dat is de ene kant, maar dat zou gebeuren te midden van anderen die, dat helemaal niet doen, om het maar zo te zeggen. Die worden namelijk ook genoemd, namelijk vanaf vers 5, waar staat, want gij zijt geen God die lust heeft aan goddeloosheid. En dat is een zin die volgt op het 5, 6 maal herhaalde, misschien is het wel 7 keer als je goed telt, ik weet het niet precies. De uitdrukking van, Heer, neem mijn redenen ter oren, versta mijn overdenkingen. Je zou namelijk met de goede klemtoon moeten lezen en dan wordt vers 5 ineens duidelijk. Dan lees ik dus vers 2, o Heere, neem mijn redenen ter oren. Versta mijn overdenking. Merk op de stem mijns geroeps, o mijn koning en mijn God, want tot u zal ik bidden. Enzovoorts. En dan vers 5, want gij zijt geen God die lust heeft aan goddeloosheid. Met andere woorden, die goddelozen zullen wellicht tot de Heer roepen, vooral in hun benauwdheid, maar God zou niet horen. Maar ik, en ik zeg ik, maar ik bedoel natuurlijk de psalmist, maar ik wil me er graag bij insluiten natuurlijk, hè. Maar ik roep tot u, ik ben niet een goddeloze, ik wil u dienen. U bent mijn God, u bent mijn koning, vers 3, enzovoort. En u zou dus mijn gebed of mijn gebeden verhoren. Want een andere luistert u niet, want gij zijt geen God die lust heeft aan goddeloosheid. En God luistert daar dus niet naar. En de boze zal bij u niet verkeren. Zal niet in gemeenschap met u leven, is dan de gedachte. En dan, want dit is nog een enkel fout, gij hebt geen lust aan goddeloosheid, dat is een tamelijk abstract begrip. Dan de boze, enkel fout, maar we weten toch wie de boze is. Wij zouden bewaard worden van de boze. Wat onze hoge priester en dus koning van het nieuwe verband. In Johannes 17. Dus in ieder geval de duivel. Nou, dan verder. Ik kom er zo op terug. De onzinnigen. Je hebt rechtzinnigen. Vrijzinnigen. Vrij onzinnigen. Lichtzinnigen heb je ook, ja. Maak maar even een lijstje om, Arie. Ja. Zwakzinnigen, ja. Onzinnigen zijn dit. Die hebben helemaal geen zin, is de gedachte. Zinnig heeft te maken met redelijkheid en met weldenkendheid enzovoorts. De onzinnigen, dat zijn degenen die het woord gods, inderdaad, het spreken gods, de zin dus verwerpen. Zin heeft met reden te maken. Je kunt niet redeneren zonder zinnen te formuleren. Vandaar de betekenis van de term. De onzinnigen zijn degenen die ook onredelijk zijn. Die niet luisteren willen. De ongehoorzamen dus. Maar dat soort termen worden ook meteen hier gebruikt. De onzinnigen, zeg maar dus gewoon ongelovigen, zullen voor uw ogen niet bestaan. Dat wil zeggen, ze bestaan wel, maar voor uw ogen niet. En voor uw oren trouwens ook niet. Je zal naar hen niet luisteren. Je zal luisteren naar en zien op de gelovigen. Dus de onzinnigen zullen voor uw ogen niet bestaan. Gij haat alle werkers der ongerechtigheid. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de psalmist beschouwd moet worden als een werker der gerechtigheid. Toen kwam ik dus weer in Romeinen 6. Stel uw leden tot wapenen der gerechtigheid. Of in Jacobus. Niet alleen hoorders, maar ook daders des woords zijn. Daders des werks, zelfs, eventueel. God haat alle werkers der ongerechtigheid. Maar wij als werkers der gerechtigheid, wij kunnen verwachten, mogen verwachten dat de Heer naar ons hoort. En dan vers 7. Gij zult de leugensprekers verdoen. De boze dus, de goddelozen uit vers 5. De onzinnigen, de werkers der ongerechtigheid uit vers 6, zijn dus leugensprekers. En dat betekent dat ze van alles spreken, maar niet de waarheid. En dus niet het woord Gods. Want dat is de enige waarheid die wij kennen. Gij zult de leugensprekers, een andere plaats heet dat tegensprekers. U mag niet raden, want het is weer Hebreeën 12. Ik doe het ook niet expres, maar het is nou eenmaal zo. Hebreeën 12, waarvan de Heer Jezus staat dat hij zijn loopbaan gelopen heeft en dat hij het tegenspreken der zondaren tegen zich verdragen heeft. Tegensprekers dus, degene die het woord niet alleen afwijzen, maar zelfs bestrijden. Gewoonlijk heet dat trouwens theologie, maar vooruit maar. De leugensprekers, gij zult de leugensprekers verdoen. Van de man des bloeds en des bedrogs heeft de Heer een gruwel. En nou weer de vraag, die boze uit vers 5, wie is dat? Want hij zou toch op een of andere wijze dezelfde moeten zijn als de man des bloeds en des bedrogs. Aan wie de Heer een gruwel heeft in vers 7. En bij de boze kun je nog zeggen, het is de duivel. Maar bij vers 7 wordt het iets moeilijker. Toch? Nou, het is de duivel. Maar in tweede instantie, het is Judas. De man des bloeds. Met zijn bloed geld, geld des bloeds en zijn akker des bloeds. Aan wie de Heer een gruwel had. Die bovendien een leugenspreker was. En bedrog pleegde, zoals het eigenlijk vertaald had moeten worden in vers 10. Met een tong vleien zij. Maar als het in het Nieuwe Testament wordt aangehaald in Romeinen 3 heet het met een tong plegen zij bedrog. Die man des bloeds is Judas. Letterlijk. En de psalmist is dan letterlijk de Heere Jezus, maar een iets breder verband waar we de psalm op ons en dus op heel de gemeente van toepassing brengen, zouden wij ook moeten weten wie die man des bloeds en des bedrogs is. Dat is namelijk nog steeds Judas, maar dan kennen we hem beter als Juda. Dat is het ongelovige, tegensprekende volk uit Romeinen 10. Een ongelovig en tegensprekend volk. Nou, ik zeg Romeinen 10, maar het was Jesaja 60, geloof ik, de eerste verse. Ik weet niet precies meer uit het hoofd. Of de laatste verse, dat kan ook nog wezen. Een ongelovig en tegensprekend volk is dat volk wat vasthield aan het oude verbond der wet. En wat zich daardoor niet aan de gerechtigheid Gods onderwierp. Romeinen 10, opnieuw. Staat allemaal letterlijk in het Nieuwe Testament. Kortom, die man des bloeds en des bedrogs is de aanduiding van het Joodse volk als zodanig, aan wie de Heer een gruwel heeft, en een volk waarover, althans in zekere opzicht, een oordeel kwam. En als die man des bedrogs, enkelvoud, een beeld is van Juda en daarmee het Joodse volk, van wie is dan dus eventueel de psalmist een beeld? Ja, ik hoor hem al. Ik hoor hem al. Van de gemeente gewoon. Ja, ik hoorde het wel. Ik hoorde wel geroepen Efraïm en ik hoorde roepen 10 stammen en dat is correct. Natuurlijk is dat correct, maar dan nog is dat de gemeente natuurlijk. Hè? Gaat om die twee tegenover elkaar. De psalmist tegenover de boze, de zoon des verderfs. Wie is dat eigenlijk, zoon des verderfs? Ja, Judas, die wordt zo genoemd, de zoon des verderfs. Alleen in 2 Thessalonicenzen 2 is het het beest, zal ik maar zeggen. De zoon der wetteloosheid, of hoe je maar genoemd wordt, de zoon des verderfs. En in hoogste instantie is het de duivel zelf, die namelijk God tegenspreekt. En die trouwens ook vasthoudt aan de wet, want die heeft alles van doen met het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dus staat gewoon op één lijn. De duivel, het beest in de toekomst, wellicht de antichrist, maar daar gaat het nou verder niet om. En Judas, maar daarmee in de breedte het Joodse volk. En over Judas wordt nogal eens vaker gesproken in de psalmen. En om precies dezelfde reden, de man Judas was een beeld van het Joodse volk. Nou, daarover zou een oordeel komen, ik zeg het maar populair, dat is wat het is. Zeg, hij zou de leugensprekers verdoen. De tegensprekers zijn altijd de theologische tegensprekers. Die het woord Gods bestrijden, onderuit halen. Is het ook dat God gezegd heeft, enzovoorts. En er een draai aan geven, maar zich niet aan het woord Gods onderwerpen. Integendeel, zij stellen zich erboven. En dan worden die tegenstanders ook genoemd in vers 9, namelijk: leid mij in uw gerechtigheid om mijner verspieders wil. Nou, die verspieders kennen wij ook. Die zijn die lui uit Galaten 1. Dat zijn ingekropen, dan wel ingeslopen, valse broederen, die ingeslopen zijn om onze vrijheid die wij in Christus hebben, onder het nieuwe verbond en in de dienst van de gerechtigheid dus, om onze vrijheid die wij in Christus hebben te verspieden, staat daar. Of was het Galaten 2? Nee, Galaten 1, nog een. En wie dat dan zijn, dat is ook duidelijk genoeg, want iedereen weet langzamerhand dat Galaten spreekt over de ene kant leven in de vrijheid van het nieuwe verbond en der genade, tegenover de andere kant namelijk het leven onder de wet. En die verspieders daar, die valse broederen of hoe ze maar heten, dat zijn dus degenen die de wet propageren en prediken. Maar die beschouwd worden als leugensprekers en als tegensprekers. En men zou moeten weten dat de bediening van de wet, of hoe het maar heten mag, leidt inderdaad tot verwerping van de Heer Jezus. Dat is nog netjes gezegd, het leidde tot zijn dood. En waar de gelovige zich onder de wet stelt, kruisigt hij de Heer Jezus dus opnieuw, is de gedachte. Zo staat het zwart op wit in de schrift. Dus om mijn verspieders wil, dat zijn die lui die proberen iedereen onder de wet te brengen, onder het oude verbond. En er staat, die uitspraak staat tussen, leid mij in uw gerechtigheid, dat is het nieuwe verbond, heb ik er straks uiteengezet, en richt uw weg voor mijn aangezicht. Maar dat is de loopbaan. Van de goede strijd des geloofs, hè, de loop die wij ook wij zouden beëindigen, de loopbaan des geloofs namelijk. Nou goed, dan hebben wij nog over die tegenstanders en leugensprekers in vers 10. Want in hun mond is niets rechts. Of gewoon, in hun mond is niets recht. Dat hangt samen met de voorgaande zin. Richt uw weg voor mijn aangezicht. Maak uw rechte weg voor mijn aangezicht, die van het nieuwe verbond. Maar in hun mond, en dus in hun spreken, hun leugenspreken uit vers 7, is niets recht. Hun binnenste is enkel verderving. En let nou op dat we hier te maken krijgen met die uitdrukkingen waarvan een deel ook geciteerd wordt in Romeinen 3, waar het gaat om het spreken van de natuurlijke en bijzonder de goddeloze mens. U weet wel, de keel, de mond, de tong, de lippen. Maar het staat tegenover de uitspraken van vers 2 en wat er verder volgt. O Heer, neem mijn redenen ter oren. Versta mijn overdenking. Merk op de stem mijns geroeps. En de gedachte is dus dat bij de psalmist wel wat anders uit de mond komt dan bij de natuurlijke mens. Bij de psalmist gaat het om het dienen van God. Die hij erkent als koning. Als mijn koning en als mijn God. En bij de tegenstanders komt er uit diezelfde keel geen gebed, integendeel, laat staan aanbidding, maar er komt alleen die werking van de wet, namelijk de werking van het verderf. En dus uiteindelijk gewoon de werking van de zonde. Want in hun mond is niets rechts, hun binnenste is enkel verderving, en dat is de dood, bediening des doods dus. Hun keel is een open graf, letterlijk aangehaald in Romeinen 3. En met hun tong plegen zij bedrog. Hier vertaald met hun tong vleien zij. Maar iedereen weet dat vleien ook gewoon bedriegen is. Al noemen de Engelsen dat dan white lies. Witte leugens. Kleine leugens. Maar niettemin, het is bedrog. En zo vat Paulus het ook op als hij citeert in Romeinen 3. En dan vers 11. Verklaar hen schuldig, o God. Laat hen vervallen van hun raadslagen. En raad heeft te maken met toepassing van de wet, hè? Dat heb ik al eens eerder uitgelegd, geloof ik. De raad, de wet, de rechtbank. Een raadslagen is dat waar de rechtbank zich mee bezighoudt. De wet dus. Verklaar hen schuldig, o God. Laat hen vervallen van hun raadslagen. Drijf hen heen om de veelheid hunner overtredingen. Want zij zijn wederspannig tegen u. Dat het daarbij ook in de eerste plaats gaat om het wettische jodendom, dat lijkt mij een duidelijke zaak. Daarna geldt het in het algemeen natuurlijk voor de volkeren als zodanig. En ik wijs erop dat ik weliswaar al een paar keer het woord oordeel gebruikt heb, omdat ik zo gauw niks anders wist te bedenken. En ik geloof ook dat het redelijk bijbels is. Ik kan het ook wel verantwoorden. Niettemin, het gaat in dit vers nog niet eens over een definitief en uiteindelijk recht doen en oordelen. Dat staat er namelijk ook niet. Er staat wel verklaar hen schuldig. Dat wil zeggen dat een vonnis wordt uitgesproken, maar de vraag is of het vonnis ook voltrokken wordt. Of er sprake is van executie. En als je het mij vraagt, dat vind je hier niet. Wat je vindt is, verklaar hen schuldig. Laat hen vervallen van hun raadslagen, zodat er van hun gedachten en hun loopbaan inderdaad niks terechtkomt. Drijf hen heen. De vraag is, waar waren zij dan? Drijf hen heen. En dat is meteen het antwoord gegeven natuurlijk. Zij waren in Judea en in Jeruzalem, maar zij zouden heen gedreven worden, uitgedreven worden namelijk, buiten het land, want het land is Gods land. En de Heer heeft inderdaad dit Joodse volk uit zijn land verdreven, omdat het kennelijk ook niet zijn volk was. Nou ja, hij was niet hun God. Zij kenden hem niet als onze God of onze Heer of onze koning. Dan zei de Heer, dan ken ik je ook niet als mijn volk. Maar ja, dit is wel mijn land en mijn huis. Dus dan eruit. En dat was nog niks nieuws. Het is nauwelijks als een oordeel te beschouwen. Het is de consequentie van hun gedrag. Dat is nog niet een oordeel. Nee, ik hoop dat u dat begrijpt. Als de man iets heeft tegen zijn vrouw, dan zou die vrouw ter dood gebracht moeten worden. Maar als je dat niet wil, moet hij ze gewoon zijn huis uitzenden. Met een scheidbrief. En dieper ga ik er maar niet op in, maar dat is de gedachte. Dat is een Bijbelse gedachte. En die van de Heer ook. Wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen? Zegt de Heer via Jeremia. En zo is het altijd geweest, ook in de Oud-Testamentische geschiedenis. Het volk was het volk Gods. Het zou leven in het land Gods. Maar dan wel onder de wet Gods. Onder de huisregels dus. En als het niet onder de huisregels wilde leven, dan zou het huis moeten verlaten. En dat is waar het hier om gaat. En dat is ook wat gebeurd is, inderdaad, aan het begin van onze bedeling. Namelijk sinds de eerste komst van Christus. De Heer heeft het trouwens zelf aangekondigd. En heeft ook uitdrukkelijk gezegd, voor degene die het horen wilde althans. Hij zegt, wanneer je zult zien dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt. Lucas 21 en niet Matthäus 24. Wanneer je zult zien dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt, dat je dan het land uit moet vluchten. Want er komt verwoesting van de Almachtige. Niet echt oordeel, want zo was het niet. Het was niet het definitieve oordeel. Dat komt pas in de toekomst, wanneer de Heer tot hen zal spreken in zijn toorn en wanneer hij hen in zijn grimmigheid zal verschrikken. Dat is in de dagen van de grote verdrukking. Dan komt er met betrekking tot Israël een eindafrekening. Althans met betrekking tot het levende volk. Maar in onze dagen staan zij schuldig tegenover God. Erkent men de Messias niet. En werden zij dus verdreven uit het land. Omdat het land inderdaad des Heerenland was, Gods land was. En dus, bidt de psalmist, laat hen vervallen van hun raadslagen. Paulus bidt trouwens ongeveer hetzelfde met betrekking tot degene die de wet onderwijzen. Ach, werden zij afgesneden die u onrustig maken. Dat is niet een oordeel brengen, maar wel afsnijden. Wegsturen. En dus, drijf hen heen om de veelheid hunner overtredingen, want zij zijn wederspannig tegen u. Ze wezen immers de Heer Jezus Christus af en daarmee het woord Gods. Erkende hun God niet als hun God enzovoorts. En op die grond kon men geen aanspraak maken op het land. En men werd er dus uitgedreven, dat is ook wat gebeurd is. Hun huis werd woest gelaten. Ooit toegepast op Judas, letterlijk, in Handelingen 1... Maar in brede verband gewoon van toepassing op Juda, het Joodse volk. En het Joodse land heeft dan ook bijna 2000 jaar, bijna volkomen braak gelegen. Zoals de profeten zeiden. Braakt u een braakland. Zou woest blijven. En het zal in de toekomst alsnog weer woest gemaakt worden, voor zover het dat nu niet is dan. Want zij zijn wederspannig tegen u. Maar dan vers 12. Maar laat verblijd zijn allen die op u betrouwen. Dan kom je vanzelf bij de gemeente terecht. En voor zover het van toepassing is op de volgende bedeling. Daar heb je een Joods volk wat vasthoudt aan de wet. Dat zou uit het land verdreven worden. En Jeruzalem zal dan ook verwoest worden. En ook in dat verband heeft de Heer gezegd. Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting. Niet Lucas 21, maar nu wel Matthäus 24. Precies hetzelfde, want Jeruzalem zal verwoest worden. Precies dezelfde wijze, men zou het land uit moeten. Laat verblijd zijn allen die op u betrouwen tot in eeuwigheid. Dat is dan het gelovig overblijfsel in die dagen. Maar in onze dagen is dat uiteraard de gemeente. Laat verblijd zijn allen die op u betrouwen, of allen die in u geloven, tot in eeuwigheid. Men blijft altijd verblijd vanwege de blijde boodschap, namelijk de prediking van het evangelie, uiteraard het nieuwe verbond. En dan nog een keer, laat hen juichen omdat gij hen overdekt. En in dat verband denk ik aan Lucas 19, in plaats van Lucas 21. Lucas 19, Jeruzalem. Hoe de kondigde Heer de verwoesting van Jeruzalem ook al aan. En zegt, hoe dikwijls heb ik u willen bijeenvergaderen, gelijk en hen Arkikens bijeenvergaderd, onder de vleugels namelijk, maar gij hebt niet gewild. En dit overdekken, dat is beschermen, dat is wat het betekent. De Bijbel spreekt trouwens over overdekkende vleugel enzovoorts. Dat kan van God wezen, dat is God die de mens beschermt. En het kan ook van de duivel wezen, bij wie men een toevlucht zoekt. Maar dat is een verbond des doods. En dan heet het ook niet alleen een overdekkende vleugel, maar heet het zelfs een gruwelijke vleugel. En daarna een gruwel der verwoesting. Want het zal niet kunnen bedekken. Integendeel, er zal toch verwoesting komen. Maar wat de gelovigen betreft, laat hen juichen. Eerst ja, laat hen verblijd zijn, daarna laat hen juichen. Dat is in wezen hetzelfde. Omdat gij hen overdekt. En laat in u van vreugde opspringen die uw naam lief hebben. Dus het is inderdaad verblijd zijn, juichen en van vreugde opspringen. Dat is het bruisende leven, denk ik dan maar. Ik weet zo gauw geen ander bijvoeglijk naamwoord. Het bruisende leven van het nieuwe verbond. Dat is niet alleen eeuwig leven, dat is zelfs zoals Johannes het zegt, leven en overvloed. Overvloedig leven. Dat is wat wij ontvangen hebben. En dat is waarna verwezen wordt hier. Ik heb het altijd vermakelijk gevonden dat als in de Bijbel ooit een kreupele, die dus helemaal niet eens kon lopen, maar als een kreupele genezen werd, dat zo iemand dan gewoonlijk meteen begon te springen en te dansen. Dat heb ik me eens laten uitleggen, vroeger. Er werd gezegd, nou ja, die lui hadden nog nooit gelopen, dus die wisten nog niet precies hoe dat moest. Die begrijpen ook niet zoveel dan, denk ik. Waar het juist om gaat is dat degene die helemaal niet kon staan of lopen, ineens springt, juicht en huppelt en van zielenvreugde, kunt u uitdrukken, enzovoorts. Want het gaat juist om leven en overvloed. En als ik het toch over heb, wat denkt u waar al die kreupelen die genezen worden een beeld van zijn? Ja, waarom hoor ik nou niet Efraim? Maar het is de gemeente, zuster. Ja, precies, ja. En de ander wordt kreupel. Degene die eerst lopen kon. Judas namelijk. Dat is nog zwak uitgedrukt natuurlijk. Maar hij verloor het leven. Dat is wat het betekent. En de ander, de gelovige namelijk, ontving leven. En overvloed. Niet alleen opstaan, niet alleen wandelen, maar zelfs huppelen is de gedachte. Laat in u van vreugde opspringen. Ik vind het prachtwoord opspringen. U weet toch wat spring betekent? In het Engels? Ja, het voorjaar, lente, zo vat men het op. Maar het Engelse woord spring betekent eigenlijk precies hetzelfde als het Hebreeuwse woord Pesach. Pasen. Het betekent namelijk springen. En het spreekt over het openspringen of opspringen van de natuur nadat die verdwenen is in de dood van herfst en winter, zal ik maar zeggen. En in het voorjaar barst de natuur open, springt de natuur op, dat is de gedachte. Enzovoort heb ik nagevraagd aan een zwam. Ja, ik durf het niet uit te tekenen, maar u weet hoe dat gaat, zo'n ding, dat klapt ineens open. Enzovoort. Springt open. Sommige bloemen doen hetzelfde enzovoort. En niet alleen komen ze tot leven, maar ze verspreiden ook leven. Dat is spring. Pesach. Mooi woord dus. Komen die Engelsen erbij, hè, zou je denken. Hè? Maar goed, dat is opspringen. Het is altijd een kwestie van leven. Levend worden en zelfs eeuwig leven ontvangen. Nou goed, en dan staat er dat het is voor allen die uw naam lief hebben. En tegelijkertijd ben ik weer in Romeinen. Dus 8, 6, 7, 8 of zo. Maar Romeinen 8 is het, geloof ik. Waar staat dat de Heer zou, dat wij weten dat alle dingen zouden medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. En er staat in een zeer praktisch verband. En dat is wat ik tegenwoordig nogal eens zeg. Als de Bijbel spreekt over liefhebben, gaat het echt om een praktische aangelegenheid. Niet om een gevoel, niet om een emotie, hoewel het daar niet buiten staat natuurlijk. Maar het gaat om praktisch liefhebben en daarom is het synoniem met dienen. Waar men elkander lief heeft, zal men elkander dienen. Waar men de Heer lief heeft, zal men de Heer dienen. En waar men de Heer dient, zal hij alle dingen doen medewerken ten goede. Voor degene die hem lief hebben, namelijk voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn, staat daar. En waartoe zijn wij geroepen? Staat daar. Gaat hij weer, hè? Tot heerlijkheid en dus tot aanstelling tot zonen. Dat is allemaal wat erbij staat. Dat is waar het hier ook over gaat, hè? Laat in u van vreugde opspringen die uw naam lief hebben, want gij, Heer, zult de rechtvaardige zegenen. En niet alleen de rechtvaardige als zodanig, maar in het bijzonder degene die dienaar is van de gerechtigheid. Je zou vers 13 dus moeten lezen in samenhang met vers 9. Heere, leid mij in uw gerechtigheid. In die loopbaan, in die weg die u voor mij, voor mijn aangezicht gericht hebt. En voor diegene geldt, want gij, Heere, zult de rechtvaardige zegenen. Gij zult hem met goedgunstigheid kronen als met een rondas. Wat het maar wezen mag, denk ik altijd. Een rondas, een schild. Bescherming gaat het over. Ja, een rond schild. Daarom heet het rondas. Maar er zit nog een punt aan ook. Is waar. Dat is een rond schild met een punt, een scherpe punt in het midden. Vandaar dat de vertalers er nooit raad mee weten. Want die zeggen dat het woord betekent aan de ene kant een ding waarmee je prikken kunt. Waarmee je iets doorsteken kunt. Terwijl uit het verband blijkt dat het een schild moet zijn. En dat is het ook. Het is, de vertaling met rondas is dus goed, maar die dingen bestaan niet meer. Dus we weten niet meer wat het betekent. Maar dat is wat het is. Hè? Gij zult hem met goedgunstigheid kronen als met een rondas. Het woord kronen is volstrekt goed vertaald. Niettemin, het betekent ook omringen. Zodat je dat woord ook in andere vertalingen vindt. Het is kronen en daarmee omringen. Een kroon is trouwens een ring, dus daar is niks bijzonders aan. In beginsel is het een ring, een versierde ring. Maar dat is wat het is. Gij zult met godsgunstigheid kronen en daarmee omringen. Maar omringen heeft ook de betekenis van beschermen. En vandaar, als met een schild, als met een rondas. Maar er worden dus twee dingen genoemd in eigenlijk dezelfde betekenis. Ze worden samengetrokken, een kroon en een schild. Die twee dingen horen namelijk volstrekt bij elkaar. De kroon biedt tegelijkertijd bescherming, is de gedachte. En dan nog iets verder terug. Gij zult hem met goedgunstigheid kronen. Goedgunstigheid is gewoon een ander woord voor genade. En genade zouden wij ontvangen om kinderen Gods te worden, maar meer in het bijzonder, genade zouden wij ontvangen van de troon der genade, waartoe wij naderen, opdat wij genade zouden ontvangen om God te dienen en onze dienst onder die rijkdom van Gods genade zou leiden naar onze verheerlijking, zoonstelling, dan wel kroning. Dat is een van de andere termen. Dat wordt ook vele malen genoemd, ook in het Nieuwe Testament. En de uitdrukking, gij zult hem met goedgunstigheid kronen, is dus een fenomenale, poëtische uitdrukking, waarin twee woorden eigenlijk het hele leven onder het Nieuwe Verbond beschreven wordt. Men ontvangt goedgunstigheid, men ontvangt genade, maar tegelijkertijd ontvangt men juist daardoor en daarmee heerlijkheid, namelijk een kroon. En tegelijkertijd wordt men daardoor beschermd, want men zal van de Heer hulp ontvangen. Men schildt in de betrouwen. Willem de Zwijger zong dat, dus dat begrijp ik nooit helemaal goed, maar hij kon goed zingen, heb ik begrepen. He? Mijn schild en de betrouwen zijt gij, o God, mijn... Nou, dat is wat het is, hè. Maar we ontvangen genade. Daardoor ontvangen wij, of zullen wij ontvangen, een kroon. Daardoor worden wij ook beschermd, want wij leven onder die bescherming Gods die ons hulp zou verlenen in de daad te bekwame tijd. Ik denk niet dat het korter gezegd kan worden. Maar ja, hoe korter het gezegd wordt, hoe meer het toegelicht moet worden. Daar schieten we ook niet veel mee op. Hè? Maar ik hoop dat u begrijpt dat deze psalm inderdaad spreekt eigenlijk over een tweedeling van de mensheid. Namelijk de ene kant een mensheid die in opstand is tegen God en zijn woord. En aan de andere kant die mensheid die inderdaad zich aan God en zijn woord onderwerpt. En die in feite God kent als mijn God en mijn koning, mijn heer, mijn meester enzovoorts. Wel, die God, die heer, die meester zouden wij dienen en we kunnen van verzekerd zijn dat hij ons hoort. Dat is wat de schrift uitgebreid ook expliciet in het Nieuwe Testament zegt. En we kunnen van verzekerd zijn dat hij alle dingen doet medewerken ten goede. Dat hij ons beschermt en dat hij ons ook inderdaad in de toekomst zal kronen. Niet op grond van onze verdiensten, maar integendeel op grond van de rijkdom zijner genade. Waarmee hij niet alleen overvloedig was over ons, maar waaruit wij ook hopelijk overvloedig geleefd hebben. Want dat zouden wij doen en daarop zouden wij ons vertrouwen stellen. Zullen we danken? Trouw hemelse Vader, we zeggen u dank voor de rijkdom van ook dit woord wat wij vanmiddag onder ogen mochten hebben. Wij danken u dat wij onze harten mogen openstellen voor die rijke waarheid zoals u ook in deze psalmen naar voren komt. En we danken u in de eerste plaats dat we daardoor bepaald mogen worden bij onze heiland zelf die in de dagen zijns vleeses gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Maar die verhoord is geworden, die door u verhoogd is tot aan uw rechterhand in de hemel zelf. Die we mogen kennen met eer en heerlijkheid gekroond als de eersteling van de nieuwe schepping en ook als de overste leidsman en volleinde des geloofs die door ons zou nagevolgd worden. Wij danken u daarom dat we ook tegenwoordige waarheid in dezezelfde psalm mogen vinden. En mogen bepaald worden bij die merkwaardige tweedeling tussen degene die beschreven worden als leugensprekers en degene die geacht worden u te dienen. Wij danken u, Vader, dat wij ons mogen rekenen tot degene die u dienen. Die ons niet onttrekken ten verderve, maar die mogen leven uit geloof tot behouding der ziel en deze loopbaan ook daadwerkelijk mogen lopen. Wij danken u daarom dat we u mogen kennen ook als degene die door de hoge priester van het nieuwe verbond ons genade en barmhartigheid geeft en hulp te bekwame tijd. Wij danken u dat we mogen weten dat alle dingen zouden medewerken ten goede. Dat u alle dingen zou gebruiken tot uw eer en tot onze eer zelfs. Daar waar wij u lief hebben en deel hebben aan die hemelse roeping. Wij danken u daarom dat we ook vanmiddag zo bij elkaar mochten zijn. In alle eenvoudigheid uw woord mochten openen. Bepaald mochten worden bij onze heiland zelf in de eerste plaats. En vervolgens bij tegenwoordige waarheid, maar ook bij de dingen die in de toekomst alsnog zullen gerealiseerd worden. Wij danken u daarom dat we mochten horen over uw genade. Wees u dan ook ons nabij met de rijkdom van uw genade in de dagen die voor ons liggen. Geeft u ons die hulp te bekwame tijd. Komt u onze zwakheid mede te hulp. En doet u dat op grond van de beloften die u ons gegeven hebt in uw woord. Amen.